Hey, hallo. Je luistert naar de eerste aflevering van Zaaien en Oogsten, de podcast van Gras, het talentontwikkelingsplatform van Gigant. In deze podcast ga ik in gesprek met muzikanten, artiesten en organisatoren van culturele activiteiten in en rondom Apeldoorn, waarvan ik vind dat zij gewoon een vet shit doen, of belangrijk zijn voor de stad, of überhaupt gewoon een tof verhaal hebben. Mijn naam is Milo Roerdink, ik ben programmamaker van Gras. Met het platform bied ik Apeldoornse muzikanten en organisatoren, of die begeleid ik, moet ik zeggen, bij het opzetten en uitvoeren van hun plannen. Ik zorg voor netwerkmogelijkheden en allerlei andere soorten begeleidingstrajecten. Ik zal mijn gast het vuur aan de schenen leggen met allerlei vragen over wie deze persoon is, wat deze persoon doet. En we gaan luisteren naar stukjes van 3 tracks die van grote betekenis zijn of zijn geweest voor deze persoon. Dit doe ik samen met Robin van Westerlaak. Je hoort hem niet, maar hij is er wel, want hij verzorgt de opname. En waarvoor dank. Mijn eerste gast is Dani Apeldoorn. Welkom, man.
Ja, welkom. We zijn er bij de eerste podcast van Gras. We hebben er zin in.
Mooi.
Toch?
Hey, hoe gaat het mee, man?
Ja, gaat goed. Nieuw jaar is begonnen, 2020. Weer nieuwe plannen klaarstaan. Lekker aan het groeien. Ja, gaat eigenlijk best wel lekker, man.
Alright. Ja. Cool. En ja. Voordat we helemaal terug gaan of gaan kijken van, hey, wat ga je dan dit jaar doen?
Ja.
Begin maar gewoon. Kun je even kort iets vertellen? Dan gaan we straks nog wat verder op in. Ja. Maar wat zijn je plannen?
Ja, sowieso groeien. Altijd gewoon van de groei. Ik heb dan vorige maand mijn eerste EP uitgebracht. Voor mijn gevoel dat echt mijn eigen EP is met waar ik achter sta.
Ja.
En ik werk gewoon nu meer toe naar een stukje weer een nieuwe uitdaging. Weet je, ik heb altijd gerapt over dat ik het moeilijk had, dat ik er graag wilde komen. Nou, ik heb het nog steeds best wel moeilijk daar niet van, maar het is niet dat ik meer de drang voel om het verhaal te vertellen van dat ik er wil komen. Want ik ben er nog niet, maar ik heb wel het gevoel dat ik in de scene ben. Dus voor mijn gevoel ga ik ook andere soort muziek maken. Ik ben daar eigenlijk vooral mee bezig nu.
Hey, andere soort muziek maken, wat bedoel je daar precies mee?
Ja, het zal altijd inhoud bevatten. Alleen mijn verhaal is nu anders. Ik ben bij 101 Bars langs geweest. Dat was natuurlijk een jongensdroom. Ik ben bij Phoenix een paar keer langs geweest. Ik heb nu een aantal volgers. Ik ben wat bekender over het land. En dat zorgt er ook voor dat ik een ander verhaal ga vertellen. Ik heb heel lang een beetje in hetzelfde verhaal blijven hangen. Weet je, van, niet per se dat me niet gegund wordt, maar dat ik gewoon graag wil dat ik gezien word. En ik word nu gezien.
Ja.
Dus nu is het ook van, oké, ik word gezien. Dit is het verhaal wat ik dan erbij vertel. Meer verhalen eigenlijk.
Ja. Vet. En waar merk je dat je gezien wordt?
Ja, gewoon in bekendheid in andere steden. Als ik bijvoorbeeld in Amersfoort of zo loop, dan word ik ook gewoon wel herkend die dag. Elke dag word ik eigenlijk wel herkend. Maakt niet uit waar in Nederland het is.
Ja.
En meestal spreken ze je ook aan, maar je ziet mensen gewoon kijken. Je loopt nu over straat je voelt gewoon dat je bekend aan het worden bent. Dat eigenlijk. Dat is fijn.
Dat was mijn vraag ook inderdaad. Ja. Van hoe is dat? Want ik heb dat niet. Ik vind dat best wel chill.
Ja, qua privacy moest ik wel mijn weg erin vinden, heel eerlijk gezegd. Maakt me soms ook wel een soort van onzeker, weet je. Dat je de tweestrijd voelt van artiestenleven en je werkelijke leven.
Ja.
Vooral als je werkelijke leven een beetje chaos is en je artiestenleven goed is in mijn geval.
Ja.
Maar de laatste maanden begin ik er gewoon lekker mijn weg in te vinden, weet je. Ik ben nooit iemand geweest die erop kikt. Ik vind het juist alleen maar eng en spannend.
Ja.
Maar nu heb ik wel voel ik me er ook gelukkig bij om bekend te zijn of zo.
En wat, voor mijn beeld, wat zeggen mensen dan of zo? Weet je, als je ze komen tegen, tegen in noem maar wat in Amersfoort en dan.
Het is echt verschillend. In Amersfoort heb ik bijvoorbeeld meegemaakt dat er een jongen in de Action met zijn moeder die doet echt. Dani Apeldoorn. En ik schrik daar echt van, weet je wel. Dat is voor mij, ik ben geen boef of zo, snap je? Maar er zijn ook mensen gewoon in Apeldoorn die eerst. Niks zeiden en nu van de mediamarkt tot je auto willen meelopen en jij eigenlijk in je auto wil stappen, maar zij het gesprek blijven doorvoeren. Dat soort situaties, weet je, die awkwardness, dat voel ik vooral vaak een beetje.
Ja.
Dat je denkt, mensen zien jou, ze herkennen jou en ze willen wat vragen of zeggen, maar ze weten niet zo goed wat ze moeten zeggen. Ze willen gewoon zeggen, goed gedaan of zo.
Ja.
Maar soms ook niet, dan willen ze, ik weet niet.
Ja, ik probeer me inderdaad de situatie voor te stellen hoe dat dan inderdaad moet gaan, dat je inderdaad voor jou. Je bent gewoon met je normale leven bezig, even noem maar wat, naar de mediamarkt. Ja. En dan in één keer komt er iemand die soort van aan je hangt.
Ja. En in Apeldoorn verwacht je het, weet je wel. Maar in Amersfoort of zo, dat is allemaal nieuw. Of in Amsterdam of in Zaandam, waar dan ook, waar ik ook ben. En dat, dat is wel nice, man.
Ja, alright. Hey, en hoe lang doe je dit al?
standaard vragen. Ja, ik ben gewoon begonnen op mijn 11e. Gewoon een beetje standaard verhaal als uitlaatklep.
Ja.
Maar ik ben toen altijd begonnen met dissen op straat, weet je. Ja. Opgroeid in een wijk hier in Orde in Apeldoorn en ja, ik hoorde er niet bij.
Het was hier in Apeldoorn.
Dat was hier in Apeldoorn ook, ja. Gewoon geboren en getogen. En ik hoorde er niet bij en dissen was toen mijn ding om een beetje erbij te horen bij de grote jongens.
Ja.
En ik luisterde wel eens muziek. En toen kreeg ik gewoon van mijn moeder een home studio. Toen ben ik heel Apeldoorn gaan afdissen. En uiteindelijk is dat naar het rappen gegaan, punch-out battles. En je ziet altijd nog wel de bars en de beetje het clearen met mensen. Dat zit er nog steeds in. Maar dat is eigenlijk alweer toen ik 11 was. Ik ben nu 24, 13 jaar geleden. En het is steeds een stapje erbij. Steeds een steentje erbij geweest.
En Als je kijkt inderdaad als uitlaatklep, zeg je op je 11e, dan zit je nog op de basisschool, I guess.
Ja, groep 7, 8, ja.
Ja. Wat maakt het dan dat je dan zo'n uitlaatklep nodig hebt, zeg maar? Kun je een beetje een beeld schetsen van hoe jouw leven er toen op dat moment uitzag? Als je dat wilt
aanschrijven? Ja, tuurlijk, man. Ik ben zelf Roma, dat is een volk zonder land, zouden heel veel mensen niet kennen. In de volksmond worden dat vaak zigeuners genoemd.
Ja.
Maar mensen hebben dan zo'n beeld van de guys met een accordeon of de Big Gypsy Wedding. Nou, dat is het niet.
Ja.
Het zijn gewoon mensen met heel veel problematiek die in achterstandswijken zijn opgegroeid. En heel veel verslaving zit er in Roma's. Dus mijn vader is ook gokverslaafd.
Ja.
En dat heeft wel in onze gezin heel veel impact gehad. Waardoor mijn vader buiten beeld is geweest, heel veel geld heeft opgegokt. Kinderen die de verslaving overnemen of de problematiek.
Ja.
Ja, destijds zocht ik gewoon naar liefde en waardering. En dat kreeg ik thuis niet genoeg.
Ja.
En dus zocht ik ergens anders heen om mijn emoties toch een plek te kunnen geven.
Ja, voordat ik daar verder op inga, zou ik te denken, want je hebt er ook een track natuurlijk over.
Ja,
meegenomen. Ik dacht, laten we daar gewoon even
een stukje luisteren.
Dat dan weten we, dat geeft tenminste, whatever.
Ja, toch?
Waar je naartoe gaat, het gaat niet om waar je vandaan komt. Het gaat erom waar je naartoe gaat. Ja, ik kom van de bodem, broer. Niemand wilde in mij geloven, broer. Nu gaat het lekker, elke dag word ik groter, broer. Maar er zijn zoveel dingen die ik zou overdoen. Punt 1, begint op de basisschool. Ze sloegen mij daarin elkaar alleen maar voor de lol. En naar school, dat ging het verder dan wat raken tikken. Zat opgesloten in de kelder, ik moest kralen slikken. Had een gezin wat toen een vader miste. Maar dat was beter, want als hij er was, ze aan het trippen. Jij bent stapel gek. Spijt van elke traan die ik voor hem gelaten heb. En spijt van elke pester die ik niet geslagen heb. En ik heb spijt dat ik lange broeken droeg om blauwe plekken te verbergen. Maar die shit maakte me vroeg.
Ja, toch?
Uit, ja. Hier alleen al wordt al zoveel gezegd.
Ja,
dus
ja.
Punt 1.
Ja, man.
Ja, heftig, vind ik. Een stukje net, basisschool komt hier ook al in terug. Je zegt, de basisschool werd je geslagen, gepest. Je vader die kwam terug naar Nederland, zeg je? Of hoorde ik dat?
Nee, hij was buiten beeld.
Ah, zo.
Hij was wel buiten beeld. Welke lijn bedoel je daarmee? Of,
Nou, je zei in dat eerste stukje van mijn vader die terug...
Later in het nummer zeg ik geen kans meer aan mijn vader geven. Mijn vader is op zijn 7e vertrokken en op zijn 18e was hij weer in beeld. En toen ben ik ook gokverslaafd geworden.
Helder.
Maar wat ik wel altijd gek vind van dat nummer, ik zeg opgesloten in een kelder, ik moest kralen slikken.
Ja.
En dat is ook daadwerkelijk wat ik heb meegemaakt. Ik kan er nu open over praten, maar je moet je voorstellen, ik zat gewoon als kleine jongen in een kelder met 3 jongens van wie ik kralen moest doorslikken. En als ik dat niet deed, werd ik geslagen. Dat was heel heftig.
En wie waren dat?
Ja, dat waren jongens uit mijn wijk gewoon. Die geef ik vandaag de dag gewoon een hand, man. En een box.
Ja.
Ik ben er overheen gegroeid, weet je. Die jongens hadden ook een onzekerheid. Waardoor zij er zo mee omgingen, weet je. Die zochten ook naar liefde of waardering of zelfwaardering. En dat op een hele verkeerde manier wel, ja.
Ja, ze zijn wel dus leeftijdsgenoten ook. Of...
Ja, destijds waren dat leeftijdsgenoten, ja. En wat ik altijd probeer om door dat soort kwetsbaarheden echt mensen wel te vertellen... Waar ik echt vandaan kom. En soms heb ik nog wel het gevoel dat mensen... Oh ja, iedereen is gepest. Ja, ik ben wel gepest, maar het gaat mij niet per se om het pesten. Maar het gaat om sommige traumatische gebeurtenissen... die je echt daadwerkelijk kunnen vormen.
Ja.
Maar waarvan ik geloof dat je er toch overheen kan groeien. Als je iets vindt waarin je toch je waardering kan halen, weet je wel.
Ja.
Dat is eigenlijk wat ik altijd probeer te vertellen. En ik zeg nu nog een keer, omdat ik soms het gevoel heb... dat het niet altijd aankomt. Dat Dat mensen het meer zielig vinden. Dat is niet wat ik bedoel.
Zeg. Ja, precies. Het is geen. Je spreekt deze dingen, tenminste als ik het zo goed begrijp, spreek je deze dingen niet uit omdat je vindt van, ah, kijk mij, ik ben zielig. Dit is allemaal gebeurd, maar meer van. Maar dat zeg je ook in die track, toch?
Dat zeg ik ook aan het einde.
Van, hey, ik weet precies de woorden niet meer, maar dat je inderdaad zegt van, ik doe dit niet. Dit is gewoon hoe het is. Een beetje.
Zeker. Dat is wel wat ik probeer te bereiken ermee. Man.
Ja, voor degene die nu denkt, waar hebben we het nou over? Het is de track Spijt van Danny Apeldoorn.
Ja, ja.
Dat is wel op Spotify te checken.
Ja, man. En deel 2 staat ook online op Even Apeldoorn
bellen. Ja,
ja, ook nog, cool.
Ja. Hey, en shit man, in punt 1 zit zoveel, zetten zoveel punten al dat ik dacht van, joh. Ja. Dus ik heb het even voor mezelf opgeschreven toen ik luisterde. Maar je zegt ook inderdaad, door je vader kreeg je een gokverslaving.
Ja.
We gaan dan misschien wat... Want je zei, hij kwam op je 18e weer terug in jouw leven.
Ja, want toen... ik heb altijd obesitas gehad. En toen was ik afgevallen, weet je. Ik was naar een verslavingskliniek geweest. Of een obesitaskliniek. En dan was ik gewoon afgevallen. Was ik opeens die guy geworden die... oh, sorry, mijn stem is schor. Die op een scootertje naar de sportschool ging en ging sporten. Ik was afgevallen. Ja, en dat moment kwam mijn vader in beeld. Maar ik was emotioneel echt nog niet sterk genoeg om de maatschappij aan te kunnen.
Ja.
En ja, 1+1=2. Je voelt een soort van connectie met je vader. Je komt in de wereld. Toen ben ik daarmee in aanraking gekomen en eigenlijk ook verslaafd geweest.
Ja.
En wat ik wel heel heftig vond, is dat ik toen mijn vader eigenlijk na 11 jaar weer zag en hij niet meer terugkwam met alleen een gokverslaving. Het was ook crack en drugs. En dat gewoon in mijn slaapkamer waar ik slaap, joh. Dus was wel heftig die tijd,
ja,
snap je?
Ja, ja.
Het is nu 6 jaar geleden. Dus dan moet je je voorstellen, je bent blij, je vader is terug.
Ja.
En mijn leven bestond uit mijn vader drugs zien gebruiken en dan hem naar de casino brengen, weer terugbrengen. Eens dat is die weg en heb je zelf heel veel geld vergokt. Dus, maar er komt een dag, bro, dat ik sterk genoeg zal zijn om het emotioneel te dragen en hem ook te vergeven. Want dat is wel hoe ik erin sta. Ik ben niet boos op hem.
Oké.
Ja.
Dus dat vind ik wel knap. Want het is wel iets... Tenminste, als ik het zo goed begrijp, heeft hij dat wel, heeft hij wel wat aangedaan wat dat betreft.
Ja, heel veel kinderen proberen vaak hun ouders... iedereen is menselijk, maar ik denk gewoon, hij is een Roma, waarvan zijn vader en zijn vader en zijn vader gokverslaafd was. En die mensen wonen in Skopje, in Macedonië, in een krottenwijk. Dus de kansen en het geloof van zelfwaardering, die groeit niet. Dus ze blijven hangen in een familiepatroon.
Ja.
En ja, als ik dan degene ben die een familiepatroon doorbreekt, dan ben ik daar trots op. Maar ik kan er niks aan doen dat mijn vader dat patroon niet heeft doorbroken, of zijn vader. En dat ben ik degene die dat doet. En als ik dat heb gedaan, dan vind ik ook meer de rust om hem te kunnen vergeven. Omdat ik dan ook geloof dat het familiepatroon van de verslaving doorbroken wordt, zeg maar.
Ja, ja.
Want je moet voorstellen, zijn vader was gokverslaafd en zijn vader ook. Zijn vader ook.
Ja,
en dat riedeltje stopt.
Ja.
Maar mijn kind gaat dat niet worden voor mijn gevoel. Omdat ik wel weet hoe je een kind zelfwaardering moet geven of moet opvoeden. En dat hebben ze niet geleerd daar in de krottenwijk zonder naar school te gaan of wat dan ook.
Ja, dus jij wilt eigenlijk hiermee zeggen... van ik ben gewoon die guy die nu inziet van oké, het moet anders. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat je misschien heeft je vader dat ook wel, ziet hij dat of heeft hij dat ook wel ingezien dat het anders moet. Hallo? Wij gaan naar binnen slaan. Hey, mooi. die heeft natuurlijk, even kijken, waar was ik gebleven? Het wil niet zeggen dat hij het niet heeft ingezien dat hij dat ook anders wilde doen.
Mm-hmm.
Maar jij bent, tenminste als ik het zo goed begrijp, ben jij de guy die zegt van oké, ik ga dit ook echt doorbreken en ik ga dat ook niet meer doorgeven, zeg maar, die gedachte. Ja.
Ja. Ja, man.
Ja.
En hij kon dat denk ik ook niet, want hij kon niet, hij was heel slim. Maar hij heeft niet zo VWO. Ik heb mijn VWO afgemaakt, maar de Unie niet kunnen redden door mijn problemen, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Maar vandaag de dag ben ik gelukkig, ondanks dat ik mijn VWO-diploma niet heb. Nou, als hij dan zijn school opfokt in zijn emotionele proces, dan heeft hij niet de extra kans die je in Nederland wel hebt. En soms geloof ik alleen in waar ik opgroei, maar het leven in een ander land is toch altijd wel wat anders dan
hier. Dat vind ik van interessant. Mijn gevoel. Dus je zegt ook wel dat van, doordat je dus inderdaad, je vader is dan in... Waar is je?
Macedonië.
Ja. Jij zegt, ik ben in Nederland opgegroeid. En dat heeft me ook juist, doordat ik in Nederland woon, heb ik ook alweer, dat heeft me zoveel gebracht. Doordat je inderdaad naar het VWO kon en naar de Unie kon.
Ja.
Misschien niet afgemaakt.
Maar ook het vangnet, een verslavingskliniek. Het,
ja, precies.
Wat normaal praten over emoties is, wat je leert in dit land.
Ja.
En Kijk, wij hebben hier natuurlijk ook een achterstandswijk, zeg maar. Maar de achterstandswijk in Skopje, waar Roma's in leven, dat stinkt gewoon naar riool. Ze wonen met z'n 20 in een huis, weet je. En dat merk je hier natuurlijk ook wel soms in de armoede. Maar wat, ja, vrouwen mogen niet naar school. Die gaan thuis schoonmaken. Die worden op een 14e nog steeds uitgehuwelijkt, weet je.
Ja, ja.
Dus Roma's is dat vergeten volk. Ook veel mensen vergast in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Maar zij hebben altijd daardoor een wij- en een zij-gevoel. Wat zij zelf ook in stand houden. Je ziet Roma's naar elkaar toe trekken.
Ja.
En je krijgt nu wat Roma's die ook in de maatschappij trekken. Ja. Maar het is heel moeilijk om het in stand te houden. Want je hebt geen land. Je hebt wel een eigen taal, maar het is een dialect. Dus of Roma's over een paar eeuwen nog zullen bestaan, is ook weer de vraag, weet je wel.
Ja. En is dat belangrijk voor jou, dat ze blijven bestaan? Of zeg je, ja,
ja, ergens natuurlijk wel, maar... Ja. Ik vind dat het volk wel zijn waardering moet krijgen. Maar voor mij heeft het juist heel ook positieve effecten gehad om geen land te hebben. Want ik ben gewoon mens. Ik heb culturen meegekregen van de Roma's, van Nederland. En ik ben gewoon lekker mezelf. Ja. En dat hangt voor mij niet per se vast aan Roma zijn of Nederlands zijn of wat dan ook. Ik voel me soms meer Nederlands dan Roma. Ben ik met mijn moeder, voel ik me Roma. Ben ik met Dixon, voel ik me weer Nederlands. Dus het is allemaal een beetje...
Ja,
ik zou het niet eens erg vinden als dat vergaat.
Nee. Is dan vooral belangrijk, I guess, dat je gewoon dat ze gewoon in ieder geval, hè, eigenlijk wat jij ook zegt van dat patroon, dat wil ik gewoon doorbreken. Mm. En ik wil dat ze gewoon een beter, nou, zullen we maar zeggen, een beter, bij gebrek aan beter.
Ja, tuurlijk.
Beter volk worden, zeg maar. Tuurlijk. Of in ieder geval, ja.
Ja, kijk, ik wil er niet te diep ingaan, weet je. Maar als we bijvoorbeeld teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog, weet je, iedereen praat over de Joden die vergast zijn. Ja, Joden hebben het nu ook wat beter voor elkaar, waardoor ze het voor zichzelf bewijs kunnen opkomen. Maar bij Roma's wordt gewoon heel weinig over gepraat. Want ze ook niet de middelen hebben om dat voor te borduren. Want iedereen weet dat er homo's ook vergast zijn, zeg maar, naast de Joden. Maar heel weinig mensen weten ook dat Roma's vergast zijn. Dat zijn er nog veel meer dan homo's, zeg maar.
Ja.
Dus dat... En nu zie je deze tijd, ja, homo zijn is normaal, dat zijn is normaal. Maar als je Roma bent, ja, ze weten niet wat het is.
Ja,
snap je?
Ja, er hangt ook wel een hoop... ik wist hier ook heel weinig van. Ja. Dus het is inderdaad ook niet zo gek, ja.
Nee.
Ja. All right. Hey, en als we nog een stukje teruggaan naar de basisschool. Daar begin je dan met rappen.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment ga je naar de middelbare school.
Ja.
Dan ga je... Want nou, eigenlijk is mijn vraag eerst van... Hoe was het voor die tijd, zeg maar, voordat je geperst werd? Want je komt uit een gezin van... Je hebt moeder...
Twee zussen. En je vader buiten beeld.
Ja. De zussen zijn ouder allebei.
Ze zijn allebei ouder, ja.
Ja. En altijd in orde gewoond.
Altijd in orde, ja.
Ja. En het was dan vooral ook inderdaad dus... Als ik het goed begrijp, je pa die was weg.
Uh-huh.
Vanaf je zevende, zei je?
Ja. En hij was daarvoor was hij ook niet thuis. Hij kwam thuis om geld op te halen, om te gokken. En toen kwam hij weer thuis slapen.
Ja.
Mijn moeder is een gouden vrouw. Die heeft alles voor haar kinderen over. Dus die heeft haar emoties aan de kant gezet. En die kan gewoon, die kookt voor hem. En die heeft altijd voor de kinderen gezorgd.
Ja.
Maar ja, het is... Mijn moeder heeft mij niet altijd kunnen helpen met mijn emoties, omdat er zoveel problemen in het gezin waren. En dat merkte je vroeger toen ook al. Ja. Want dan had ik mijn zus, die was 16, 17 of misschien 13. Maar mijn moeder kan niet lezen en schrijven. Dus moest als zo'n jong persoon ook voor mijn moeder zorgen. En dan mijn andere zus, ja, die kon wat beter terecht. Die had een vriendin. Ja, dan ben ik er ook nog. Ja, heel veel chaos altijd in het leven. Veel onrust, veel chaos, veel geldproblemen, gewoon dat.
Ja.
Maar ja, wel met een mooi doel, weet je. Mijn moeder is met heel veel Roma's naar Nederland gekomen en uiteindelijk mochten ze blijven. Weet je, omdat mijn zus een longziekte heeft, weet je, mochten ze blijven. En nu ben ik eigenlijk heel blij dat we wel hier zijn gebleven, weet je. Dat is alleen maar mooi. Ik zou niet weten hoe mijn leven eruit zou zien als ik in Macedonië opgegroeid was, zeg maar, man.
Ja, dus, dat had een heel ander leven misschien kunnen zijn. Ja.
En kijk, voor mij, als ik er nu zo over praat en ik weet als ik nu naar huis ga, mijn moeder straalt... Als ik zo terugdenk aan die tijd, hoe mijn moeder eruit zag, die maakte zich zorgen, die werkte zich kapot. Mijn moeder straalt nu, weet je. Ze heeft kleinkinderen. Ik ga een beetje lekker met muziek. En dat vind ik wel mooi, weet je. Dat ondanks waar we vandaan komen met het gezin, is een onbreekbaar gezin. Als je liefde geeft, dan hebben we altijd gegeven, kom je terug bij elkaar.
Ja.
Dat vind ik echt mooi.
Pet. Dus, ze is wel trots.
Ja, zeker, man. En niet alleen op mijn moeder, maar gewoon op het geloven in liefde. Er zijn denk ik heel veel mensen die op hun 30ste of 40ste soms nog steeds niet het gevoel hebben dat ze naar hun ouders toegegroeid zijn. Want je hebt altijd dat punt als puber dat je op zoek gaat naar jezelf en dat botst met je omgeving, met je ouders, met je dingen. En voor mij was dat heel moeilijk, omdat er al heel veel problematiek was. Dus ik was ook heel boos, omdat ik heel veel had meegemaakt, ook op hun.
Ja, ja.
En ik ben niet boos meer op hun. Dat vind ik, ik ben alleen maar blij met ze, zeg maar. Ik kan mijn rust vinden. Ja. Dat vind ik goud, man. Dat geeft voor mij zoveel vertrouwen voor de toekomst. Want die situatie had mijn vader bij wijze van spreken niet. Waardoor hij die slechte keuzes heeft gemaakt, man.
Ja.
Ik heb het gevoel dat het klaar is ook een beetje, man.
Ik vind dat wel... Ik vind het knap dat je dat zo kunt zien, hoor. Ik bedoel, dat is... want dat los van de woorden, je voelt dat ook echt zo, neem ik aan, toch?
Ja, ja, zeker, man. Het is ook bij mijn vrienden begonnen. Kijk, ik heb gewoon heel veel voor mensen over. En ik voelde gewoon op een gegeven moment bij sommige van mijn vrienden een familiegevoel. Waardoor ik een familiegevoel heb gevoeld. En dat miste ik vroeger een beetje. Waardoor ik het familiegevoel ook daadwerkelijk bij mijn echte familie heb kunnen vinden. En ik ben gewoon een verbinder, weet je, ook met passievrucht. Ik hou van mensen bij elkaar brengen. En met mijn muziek lukt het altijd. Maar het begint nu ook in mijn dagelijks leven te lukken de laatste jaren. En dat is eigenlijk hetgene waar ik het meest blij mee ben. Maar daar heeft muziek me gebracht. Dat heeft me leren verbinden. Dat heeft me leren sterk zijn. Ja. Dat kan ik nu toepassen in mijn dagelijks leven. En daarom rap ik erover op. Ja, spijt om te zorgen, jongens, vind iets wat je motiveert om eruit te komen. Wat je goed laat voelen.
Ja.
Zo eigenlijk, man.
All right. Ik denk dat ze zometeen misschien nog wel wat dingetjes zijn. Ja, maar toch. Ik denk, laten we inderdaad even weer terug. voordat we hier een psychologisch gesprek gaan voeren.
Diepe dingen. Maar het is altijd goed, toch? Het is gewoon kennis waar iedereen wat aan heeft.
Nou ja, dat. En ik vind gewoon dat je hele mooie dingen zegt. En dus dat. En gewoon... het heeft je wel gevormd, zeg maar, wie je nu bent. En ik denk dat om nu te begrijpen wie jij bent, zeg maar, en waar je over hebt, want het ligt er super dik bovenop. Je begint ermee in Spijt, bijvoorbeeld. Yeah. En al je andere tracks, more or less ook.
Yeah.
Moet je natuurlijk de achtergrond van iemand weten om te weten waar die vandaan komt.
Ja, yeah, ja. Dan snap je niet ook waarom ik voor mijn gevoel toe ben aan een ander soort muziek. Omdat mijn leven ook mee is gegaan met de muziek. De successen hebben me sterker gemaakt. Dus mijn leven is ook sterker geworden, man.
Ja, dat vind ik wel mooi. Want mensen zeggen heel vaak altijd van... muziek is mijn leven. Of hoe zeg je dat? Het heeft me heel veel gebracht en dit en dat. Waar het bij jou begon als een uitlaatklep, is het inmiddels... En ik bedoel, je bent misschien nog lang niet waar je wilt zijn. Dat weet ik niet, maar... het heeft je ook echt wat gebracht.
Ja.
Door het ook continu te ventileren via die muziek. En mijn mensen te laten weten van... yo, hoor, dit is mijn verhaal. En dat zo kan ik me voorstellen. Een soort van verwerkingsproces voor jezelf.
Tuurlijk, man. Zeker. Sterker nog, in de tijd dat ik wilde stoppen met gokken... heeft het me zoveel gedaan om dat te vertellen. Moet je voorstellen, als ik nu een drang heb om te gokken naar Holland Casino... dan kan ik toch nooit heen gaan, bro. Daar ben ik er bekend voor. Mensen weten van mijn verhaal, snap je? Ja, dat heeft me ook veiligheid gebouwd. Ergens.
Ja.
En dat is voor mij een gevoel van... hey, zit je ergens mee? Kan je het niet zelf? Deel het met mensen om je heen. En ik had mijn fans alleen op dat moment. Dus ik dacht, hey, dus heb je mijn fans?
Ja.
Ik deel het met mijn fans. En dan gaven mijn fans me eigenlijk veiligheid. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Wat ik ook heb geleerd van muziek.
Ja. En je bent daar een voorbeeld geweest voor, denk ik, of ben je... Ja. Geweest niet, maar dat ben je gewoon. Voor een hoop jongens en meiden die jouw muziek horen nu nog steeds.
Ja.
Hoor je daar ook eens verhalen over van mensen bijvoorbeeld die dan zeggen, ja, doordat jij zo open bent. Kijk, uiteindelijk, ik denk dat vooral jongeren naar je muziek luisteren, toch?
Klopt.
We hebben het over Nederlandstalige hiphop. Dat is niet iets waar mijn vader naar
luistert. Nee. Voornamelijk mannelijke luisteraars heb ik wel wat ouder, niet per se kids, boven de 15 meestal wel.
Ja.
En niet veel in Apeldoorn, veel in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam. Ja. Als ik ook zo kijk naar mijn Spotify dingen, zeg maar.
Hier zijn je marketing...
marketing dingen, ja, bro.
Details op marketing data on point.
Ja, wel, ja. Lekker, nee, maar dat...
Maar, want ik bedoel, dat is natuurlijk een leeftijd, dat weet ik zelf ook. Toen ik 15 was, dan zit je met super veel vragen en was het voor mij thuis allemaal koek en ei. Dus ik ken dit niet wat jij vertelt natuurlijk. Wel van mensen om me heen uiteraard. Maar zelfs dan als normale jongen uit een whatever dan gezin ook. Een normaal gezin die komt, heeft ook vragen en dingen waar hij tegenaan loopt. En dan is het, kan ik me heel goed voorstellen als je een leeftijdsgenoot of iemand die misschien net 3-4 jaar ouder was.
Ja.
In één keer dit soort tracks uitbrengt en dat je dat dan hoort. En je kent die jongen dan ook nog uit je wijk. Mm-hmm. Hè? In dat geval jongens bijvoorbeeld uit jouw wijk... die dan op een 15e tracks van jou horen... toen jij, misschien wel nu of een paar jaar geleden... Wat wil ik ermee zeggen? Heel lang verhaal.
Ja.
Mijn vraag is eigenlijk, hoor je dan ook wel eens verhalen van mensen, dat ze doordat jij jouw verhaal met hun deelt, dat ze ook hun verhaal met jou gaan delen, zeg maar?
Ja, zeker, man. Vooral na spijt begon dat heel erg. Weet je, dan beginnen mensen gewoon je verhaal te delen en ook zeggen, ik heb ruzie met mijn ouders, kan je me niet helpen? En als ik nu mijn DM zou openen, zou er vast ook nog zo'n bericht op zijn.
Ja.
Ik ben op een gegeven moment wel gaan kijken van ik kan niet iedereen helpen en op iedereen reageren. Maar als ik het zie en op dat moment lukt het om te reageren, help ik ook mensen erbij. Er zijn soms ook echt persoonlijke dingen, weet je wel. Over depressiviteit, soms zelfs iemand die klaar is met zijn leven, weet je. En als ik dat lees, ga ik het niet negeren, snap je? Nee. Als iemand zegt, ik ben skeer, heb je 10 euro voor mij. Ja, dat is iets anders.
Maar
als
iemand zegt afgelopen zaterdag.
Ja, dat was nice. Nee, maar ik weet niet. Het doet me echt iets dat die mensen het bij mij zoeken en dat ze een bericht sturen. Ja. Maar ik voel me soms ook een beetje machteloos, omdat ik ze niet altijd kan helpen. Weet je? Dat vind ik wel moeilijk soms, man.
Nou, dat kan ik me voor. Ja, tenminste, als ik er zo over nadenk, kan ik me dat voorstellen. Ik kan me niet echt voorstellen, want ik zit in de positie. Maar ik. Want dat is inderdaad ook wel. Ja, je wilt misschien vanuit natuur en ook omdat je dat vanuit huis heel erg meegemaakt van je wilt mensen helpen het juiste pad op. Maar je kunt niet iedereen helpen of zo. Dat lijkt me ook af en toe. Ja, je geeft wel aan dat het af en toe ook een struggle.
Ja. Ik denk dat mensen die willen, dat je die het best kan helpen. Dus ik probeer altijd dingen voor de maatschappij te doen. Of dat nou door middel van passievrucht is op muziekgebied. Ik ben ook ambassadeur geweest 2 jaar voor Stichting Zwerfjongeren. Dus ik probeer zeg maar dingetjes te doen en dat ook te promoten. Zodat als mensen iets van mij willen, echt mijn hulp willen, dan is de plek er ook en de mogelijkheid. Maar dat zal dan ook echt voor de mensen zijn die echt alleen willen en van mij. En niet die een uitlaatklep nodig hebben en iemand die hun begrijpt. Want die tijd heb ik dan niet, zeg maar. Ja. Zo probeer ik dat een beetje te kaderen.
Ja, alright.
Ja.
Dan, we gingen en verder. We gingen verder de carrière in.
Ja.
Of je leven in, laten we het zo zien. Mm-hmm. Dan zit je op een gegeven moment op de middelbare school.
Ja.
Werd je daar ook nog gepest? Of was het weer anders? Of hoe was die tijd?
Ja, daar begon ik gewoon echt dik te worden, man. Ik had altijd wel een beetje dat ik een beetje dik was. Maar daar begon ik echt dik te worden. Gewoon VWO gedaan. Maar ik zat op Christelijk Lyceum, weet je wel. En er was gewoon heel veel afstand en onbegrip tussen mij en de leerlingen. En ook wel de leraren, weet je. Ik was natuurlijk beschadigd. Beschadigd, maar wel heel slim. Soms sociaal, soms ook niet sociaal door de emoties. Dat is ook lastig om mee om te gaan. Dus toen heb ik me heel vaak onveilig en onbegrepen gevoeld. Waardoor ik ook elke week wel afwezig was, minimaal een dag, snap je?
Ja.
En waardoor leraren altijd zeiden, je gaat niet halen. Ik zei, kom wel goed. En het kwam ook goed. En zelfs mijn laatste jaar ben ik een half jaar in een kliniek geweest om af te vallen. Ben ik 40 kilo afgevallen, kwam ik met 12 tekort of zo, had ik nog een half jaar. Heb ik gewoon mijn examen in 1 keer gehaald, weet je wel. Dus ik ben wel slim genoeg. En dat was echt zoiets van, yo, rustig aan, weet je wel.
Shit, man, heb ik fucking 7 jaar over mijn haven gedaan. En neel jij die shit even.
Daarna heb ik de unie opgefokt, bro. Je fokt het op een gegeven moment nog op als je niet gedisciplineerd bent. Maar weet je wat grappig is? Heb ik einde van de maand de boeking op die school. Is mijn beste boeking van de maand, bij wijze van spreken. Op dezelfde school als waar ik dan de middelbare school heb gezeten. En waar ze niet geloofden in mij, waar ik niet doorging bij de muziekavond. Dus dat vind ik wel grappig of zo, man.
Ja, dat heb je eind deze maand.
Eind deze maand heb ik bij diezelfde show bij dezelfde school een optreden, show. Ja,
ah, dat is ook wel heel vet.
Ja, man.
Hoe kijk je daarnaar? Dan dat ze dan op een gegeven moment benadert.
Ja, gewoon een muziekleraar van vroeger. Hij zegt, leerlingen zijn fan van jou. We hebben een schoolfeest, we willen jou hebben. Ik zeg, ja, is goed, maar ik denk dat jullie het budget niet hebben. Nee, maakt niet uit, 90 jaar jubileum. Oké, top, yo, bam. En ik ben er. Ja, dat eigenlijk wel. Ja, man. Ik heb er zin in. Ja, voor mij is het gewoon een stukje eindelijk.
Ja.
Eindelijk, dat is het meer. Het gaat niet om de ego. Het gaat meer om rustig, weet je. Gewoon, waarom moet je mij zo afkraken? Waarom moest een leraar die een jongen van 15 ziet mij de grond inboren? Waarom heeft hij me destijds niet geholpen? Dat vraag ik me eigenlijk vooral soms af. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja.
Als ik ben soms docent, sta ik voor de klas, geef ik raples. Het laatste wat ik zou doen is iemand die niet zijn best doet afbranden. Ik zou juist alles erin doen om hem ook mee te trekken in de les.
Ja.
Maar ik zie vaak op school is het vaak de leerlingen die niet hun best doen, die worden ja, weet je, weggedrukt. Omdat die echt niet gemaakt zijn voor het schoolsysteem. De ADHD'ers, de hoogbegaafden of hoe je ze wil noemen.
Ja. Nou, dat is natuurlijk ook uiteindelijk zo. Ik bedoel, voor een docent ook, ja, die staat daar dag in dag uit, staat hij daar zijn les te draaien, misschien wel 6, 7 op een dag. En die moet ook gewoon iedere keer, die denkt, op een gegeven moment kan ik me voorstellen, zeker als je dat misschien al wel, ik bedoel, de goede niet nagelaten, dat de juiste woorden zijn. Ik kan me voorstellen als je dat 20 jaar doet of zo, dat je op een gegeven moment ook wel denkt van ja, die jongens die...
Tuurlijk.
Je gaat dan op een gegeven moment ook voor het laaghangend fruit. Dus degene die niet mee willen doen, die ga je daar niet in investeren. Denk ik hoor. Maar
Nee. Ik breng het terug naar mijn behulpzaamheid. Kijk, ik heb heel veel schooluitval gehad. Ik was elke week een week afwezig. En het kon. En door mijn intelligentie is het gelukt. Ja. Maar ik denk aan al die schooluitvallers die hetzelfde gevoel als ik hebben, waarom ze niet naar school gaan.
Ja.
En niet uiteindelijk die schakel kunnen maken, waardoor ze nooit naar school gaan. Ja. Waardoor ze niet gelukkig worden. En ik probeer gewoon te denken van, hey, wat kan ik nu doen om dat toch ergens mijn steentje bij te dragen? Want ik snap dat de school het niet ziet, maar ik geloof wel dat er heel veel mensen zijn die niet naar school durven, omdat het onveilig is. Ja. En dat we daar misschien soms wel... dat is toch leerplicht. Hoe kon ik elke week afwezig zijn? Dat kan toch eigenlijk niet, bro?
Nee.
Maar het is wel gelukt. Ja. Ook bij die school, ja, ik weet het niet. En dat, ik vraag me dat gewoon een beetje af, van hoe kan dat? Want er zijn wel leerlingen die dat dan niet doen en dan... ook zoveel afwezig zijn en wel iets met leerplicht krijgen. Maar ik had dat niet. Nee. Terwijl ik had dat eigenlijk wel nodig op dat moment, hoor. Als ik dat op dat moment gezien werd en een beetje getackled, dan had ik er wel veel aan gehad op mijn schoolcarrière, zeg maar.
Ja, dan vraag ik me ook wel af inderdaad, van hoe zou dat anders zijn geweest? Stel, jij zou nu op een meer normale manier... Ja, in wat voor manier dan ook normaal is, maar op een meer normale manier de school doorlopen hebben. Hoe zou dat dan zijn geweest? Hoe zou je dan nu je leven eruit zien?
Ik zou denk ik mijn kwaliteiten veel beter benut kunnen hebben. Ik heb gewoon heel veel verdriet gekregen van vroeger, weet je. Ja. En vanuit die verdriet soms te onzeker om iets te doen. En bij muziek is dat bijna nooit het geval. En nu lukt het ook in het dagelijks leven om zelfverzekerd te zijn. Maar ik denk dat ik gewoon me altijd minder waard heb gevoeld dan anderen. Waardoor ik mijn kwaliteiten niet heb kunnen benutten. Ja. En nu enigszins wel, maar ik denk dat ik mijn kwaliteiten veel meer had benut dan toen. Ik had gewoon echt een hoge CITO-score. Ik merk ook dat ik echt goed verbanden kan leggen. En soms is het wel jammer dat je dan alleen maar een VWO-diploma hebt met mijn hersens. Kan ik wel begrijpen, maar het is niet iets makkelijks om te accepteren. Dat je denkt, hey, ik heb de Unie niet afgemaakt, ik heb dit niet gedaan. Dat zou anders zijn. Ik denk dat ik het dan wel had gekild. Want ik heb het nu ook wel gedaan, maar met heel veel moeite. Ja. Met heel veel moeite. Het verbaast me eigenlijk dat ik het heb afgemaakt. De middelbare school al, weet je wel.
Ja.
Eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ja, man. Ja.
All right.
Ja, man.
Ja.
Maar toen ook altijd met muziek bezig geweest, naast dat gewoon.
Ja, want
daar ging het eigenlijk om, ja.
We hebben volgens mij ook nog al 3 keer gezegd, of oké, we gaan even terug, maar
iedere keer dan vraag sorry, ik... Man, sorry, nee, bro.
Ik vraag er ook niet naar.
Ja, dus. Ja. Nee, maar muziek was altijd dingetje.
Want op een gegeven moment, ik kan me herinneren, je had laatst die luistersessie hier gedaan, voordat je EP uitkwam. En toen vroeg Simon jou over... je eerste battle.
Ja.
Toen was je 13 of zo, 14?
Of, ja, 14, zoiets. 2010, 9 jaar geleden, ja. 14, 13, 14, 15, zoiets, ja. Zat ik op de middelbare school, ja.
Ja, hoe kwam je dat op het hoe kwam dat op je pad? Ik bedoel, daar hebben we het over, wat is het, 10 jaar geleden. Toen was, YouTube bestond er wel, maar...
Ja, toen had je gewoon Punch-Out Battles. Dat was dan een platform, soort van eredivisie, waarin mensen elkaar belachelijk maakten. En YouTube was net nieuw. Dus het ging echt lekker. En je kon je gewoon inschrijven. Dus ik schreef me in en ik mocht gewoon battelen. Maar ik moest toen battelen tegen El Diep. Die was al 26 en ik was dan 14, 15. En hij had dan een liedje met Brain Power. Hij had al 20, 25 battles gedaan. En ik had gewoon in de wijk wat gedaan met die jongens. Dus toen ben ik heel erg op mijn bek gegaan. Maar destijds... was Punch-Out zo groot, toen kwam het ook op 101bars.nl. En 101bars had toen nog geen YouTube-channel. Dus alles ging via de website. Bro, die battle stond daar 3-4 dagen bovenaan. En dat haalde toen 100.000 dingen op, die ding. Dat was toen veel destijds.
Ja.
En ben ik echt heel veel mee gepest, bro. Dat was echt ding van, oh, Dani. Ja, bro, in Apeldoorn. Iedereen kende dat. Heel Nederland.
Het was
net zo bekend als 101 nu is, als Phoenix nu is. Punch-Out was vroeger de shit. Iedereen keek het. Elke middelbare scholier. Maar... ja, daar kenden dan ook heel veel mensen mij nog van. Omdat, helemaal opgefokt. En dan altijd blijven vasthouden. En uiteindelijk 15 battles gedaan en dat ook mooi afgesloten. En uiteindelijk zijn ze een contract gehad bij de oprichter van Pornshot Battles, bij Zware Jongens.
Ja, want uiteindelijk heb je ook daar wel sick battles gedaan, toch? Mm-hmm. Waar je ook wel gewoon echt daar gewoon kaart de gasten in
maakt. Ja, waar ik weer won van die andere. Ja, ik had toen een rode kaart battle gekregen na die eerste battle. Een extra kans. En toen ging het gewoon best wel goed. En toen deed ik wat battles. Dat liep niet helemaal. Toen ben ik 2 jaar eruit geweest. En toen ik eenmaal terugkwam, toen was het gewoon fire, man.
Ja. En heb je in die tijd ook nog echt... ik bedoel, je bent natuurlijk, neem ik aan, altijd aan het schrijven geweest. Altijd tracks geschreven. Ja. En uitbrengen ervan deed toen ook al wel. Ja,
zeker. Ja, 2010, 2009, 2010, 2011, ook wel 2012 had ik een duo. Dani en Chox.
Ah, ja.
De Dikke en de Dunne. Ik heb met Chox een paar honderd optredens gedaan door het land. Voor programma's van Hef, Diggy Dex, van alles wat toen gaande was.
Ja.
Omdat het werkte. We maakten gewoon comedy rap. We deelden Hamburgse Chocoma uit. EP gedropt. Ja, was echt classic, man. Ook veel prijzen gewonnen. Met muzikaal was het gewoon dissen met Punch-Out. En muzikaal had ik opeens Chox gevonden. Die hielp mij ook. Die was wat verder destijds. Die werkte met heel veel Apeldoornse artiesten. Ja, en toen had ik opeens een eigen beat. En kon ik wel ergens opnemen. Hoefde niet meer thuis. Heb ik toen echt 3-4 jaar met hem samengewerkt.
Ik weet het gewoon niet. Maar dat is ook. Ik ben altijd heel erg bandjes guy geweest, zeg maar. En dus ik heb zeker in die leeftijdsfase, toen dacht ik natuurlijk alleen maar aan wat ik zelf vond. Ik keek niet verder dan wat je zelf vet vindt en wat je vrienden vet vinden. Want stel je voor, iemand anders vindt iets anders. Of stel, weet ik veel, iemand vindt niet vet wat jij luistert. Nou ja, whatever.
I got you, man. Ja, man.
Goed verhaal ook. Ik wist het helemaal niet. Ik vind het wel grappig. Want, en rapte Roy toen ook?
Ja. Okay. Roy Chox, toen je rapte toen ook.
Ja, Chox, Roy.
Maar er waren heel veel discussies, bro. Ik zei altijd, bro, je moet beat maken, maar hij wilde graag rappen. En destijds, ik had het heel erg van mijn charisma en energie. En hij had dat toen nog niet, weet je. Maar hij was heel sterk in de studio. En daar was ik heel zwak. Dus de tracks waren echt goed. De mix was goed. En dat kwam door Chox. Dan gingen we optreden. En toen had ik wel het gevoel dat het een duo was. Maar dat het mijn show was waarin ik Chox droeg. En daar begonnen er wel irritaties en frustraties te komen. En toen op een gegeven moment... Toen hadden we een clip geschoten van Hamburger Chocomel. Was professioneel. We hadden het nog naar Spek gestuurd. Die had gereageerd. En dat moment waren we uit elkaar. Toen hebben we ook 2-3 jaar ruzie gehad.
Shit.
Ja, man. Maar dat was ook echt nodig, weet je. We werkten toen gewoon met iedereen samen, maar ook met elkaar. En gewoon onzekere guys die gewoon graag wilden.
Ja.
En ja, Chox is nu nog steeds mijn producer.
Ja, en hoe oud waren jullie toen?
Chox was toen wat ouder. Hij is wat ouder dan ik, toch 9 jaar. Maar hoe oud was dat? Ja, 2015, 16, dat soort leeftijd. Dat je net niet volwassen wordt.
Ja,
gewoon
precies,
echt die pubertijd.
Eind tienerjaren. Ja, precies.
En Chox was toen al in de 20, dus hij kon zeg maar bij wijze van spreken... Hij had wel een auto. Hij kon naar de Mac gaan en de Mac trakteren. Ja, dat kon ik allemaal niet. Dus voor mij was het ook echt chillings, man. Toen met Roy had ik opeens een volwassen leven, weet je wel. Een soort van grote broer eindelijk. Was wel nice, man.
Ja. Mooi, dus je kijkt er wel terug ook wel met als een... tenminste, als ik het zo hoor.
Ja.
Het is wel een super vette periode geweest. Jammer dat het uiteindelijk dan... uit in een, of in ieder geval met een ruzie afloopt. En uiteindelijk inmiddels zijn jullie wel weer matties, toch?
Ja, 100%. Ja, alles. We gunnen elkaar alles en ook echt gewoon goede vrienden. Maar muzikaal werken we samen, maar zitten we niet bij hetzelfde label of zo. Dus omdat dat dan ook weer niet zou werken als je te veel samen doet, man.
Ja. Hey, laten we nog even een track luisteren.
Ja, is goed.
Ik heb er nog twee. Ik had Visie van jou nog.
Ja.
En
ja.
Een track van Lijpen.
Ja. Ja, Visie is wel leuk om naar te luisteren. Die heb ik in 2014 uitgebracht, in 2013 geschreven. Op het moment dat ik wilde stoppen met rappen. Dus Visie was eigenlijk mijn laatste track destijds, man.
Toen wilde je stoppen
Toen wilde stop ik met rappen. Het was ook de hele aankondiging. Ik wilde ook daadwerkelijk stoppen met rappen.
Ja, maar dat zeg je er ook in.
Ja, dat zeg ik ook aan het einde.
Spoiler alert.
Ja, man.
Verleid. Ik leef in onzekerheid. Mensen zeggen heb geduld en geef het tijd. Maar ik heb geen tijd. Op deze wereld is alles gelogen en bedrogen. Eerlijk zijn verleden tijd. Ik kan alleen mezelf vertrouwen. En daarom bouw ik mezelf vertrouwen. Tijd om verder te bouwen en verder te sjouwen.
open maakt. Nu hebben mensen diploma's, maar geen vaste baan. Ik zie rassenhaat, angst voor mannen met een baard. Ik zie hoe onze hele beschaving naar achter gaat. Kom uit de buurt waar de helft niet naar school gaat. Mensen bikkelen om rond te komen, dat is niet zomaar. Dit is volgeschreven, kan het lezen in de hiërogliefen. Rijker worden rijker, armer, armer. Dat is een piramide. We leven in de driehoek, dat is het geval.
Ja, ja, dat is... Dit is wel, dit stukje is nog vooral een beetje maatschappijkritisch, zullen we zeggen.
Ja.
Ik zag ook in de clip, zag ik je ex-vriendin, dat denk ik.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
Hoe, ik bedoel, die track is nog steeds online. Ja. Je deelde hem ook.
Ja.
Dus het is wel iets van, nou, dit wil ik ook gewoon nog, dit is voor mij nog wel relevant.
Ja, man, ik was toen heel boos op de wereld. En dat vertaalde ik op die manier. Maar ik weet niet, man, het nummer vandaag de dag, mensen luisteren het soms nog steeds. En ik begrijp ergens wel waarom. Het gevoel van niet begrepen worden zit er zo heftig in. Zo melancholisch, dat vind ik gewoon heel vet. En wat destijds ik gewoon altijd mooi vind, is dat ik wilde stoppen. Dat ik dit dropte. Ik opeens 50.000, 60.000 weergaven kreeg. Dat was voor die tijd dan ook weer wat meer. Toen waren we nog niet in de miljoenen zoals nu.
Want daar dropt hij het op. YouTube, I guess.
Ja, op YouTube, ja. En toen was er ook nog geen Spotify. Wel op het Zonamo-kanaal. Dat was dan het label waar Boef een jaar later groot werd, of een paar jaar later. Ja, en ik kreeg toen ook een uitnodiging van Tim Beumers. Stond ik op hetzelfde album als Kraantje Papi en Hef, Speak Remixes 3. En ik begon weer geloof te krijgen. En ja, dat was wel mooi, man.
Terwijl je dus daar eigenlijk mee je einde als rapper aankondigde.
Ja.
We zijn inmiddels, snel rekenen, 7 jaar later.
Ja, ja, ja.
Dat is niet helemaal gelukt.
Nee.
Wat was dan dat moment dat je dacht, oké, ik ga wel verder?
Ik weet niet, man. Het is een beetje vanzelf gegaan. Omdat ik muziek... Ik heb het ook niet uit mijn hart gekregen. Ik denk dat ik gewoon me niet gezien voelde en het daarom klaar mee was. Toen werd ik gezien en was ik er niet meer klaar mee. Dus ja. Ik denk dat het ook een beetje een soort van opgeven was. En dan... geloof ik niet in het lot. Ja, misschien moest ik dan niet opgeven. En ja, dat blijkt dan dat ik niet moest opgeven.
Ja, dat was eigenlijk zo van dikke middelvinger naar de scene. Van, ja. Hey, jee.
Ja.
Kijk waar ik mee bezig ben. Jullie pakken me niet op.
Nee.
Zo, ja.
Maar ik was ook boos op de wereld. 2 jaar later was ik ook 170 kilo. Had ik die gokverslavingen zo gekregen. Dus het was ook echt een lastige tijd als het ging over mezelf leren kennen, weet je.
Ja.
Dus dat is wel... En toen uiteindelijk... is dat gewoon wel een nummer geweest wat mensen altijd vet vonden. En ik ben altijd ander soort muziek gaan maken. Dus bijvoorbeeld had ik Cheddar, een trapclip of iets heel anders. En mensen zeggen altijd, maak nou zo'n track als Visie. Maak nou zo'n track als Visie. Ik dacht, nee, ik wil niet zo emo en boos meer op de wereld zijn. Ja, ja, ja. Terwijl vandaag de dag maak ik voor mijn gevoel dezelfde tracks als Visie.
Ja.
Alleen op een hele andere manier. En dat heeft nu 5 jaar eigenlijk bijna gekost. Die zoektocht van Visie tot nu. Om te vinden wat ik nou daadwerkelijk... vet vindt. En Visie was het eerste moment dat ik begreep van hiermee word ik gezien. Dit is wat ik eigenlijk wil.
Ja.
Zo een beetje.
Ja. Hey, en op een gegeven moment ben je ook, in je huidige EP, of in je laatste EP, mm-hmm. Heb je natuurlijk ook, ligt er ook heel dik bovenop. We hebben net in Spijt ook gehoord dat je heel erg begint over gelijk bij punt 1 al geef je al zoveel verhalen, mm-hmm. spreek je al uit. Je hebt ook op een gegeven moment dat stuk. Je hebt ook net al een aantal keer gezegd dat stukje teruggeven aan de maatschappij. Mm-hmm. Mensen inspireren daarin. Op een gegeven moment ben je ook in aanraking gekomen destijds met Arjen, mijn collega van hier. Kun je daar iets over vertellen wat dat heeft opgeleverd of wat dat deed?
Tuurlijk. Destijds had je gewoon. Jablo die was gaande en je had Ruis, Choks en zo die waren bezig. En die gaven workshops bij Arjen, weet je wel.
Hmm.
En ik was toen jong, was 17, 18, was net... En ik weet niet, ik wilde graag meedoen. Maar op een gegeven moment, ik weet niet wat er gebeurd is, maar die guys gaven die workshops niet meer. En Arjen zocht eigenlijk naar iemand die daarvoor kon invallen. En hij gaf mij toen ooit de kans, ondanks dat ik 18 was, om dat te doen. En steeds meer vertrouwen van Arjen gekregen en op een gegeven moment... ben ik gewoon gaan denken. En toen kwam Passievrucht uit de lucht vallen. Dat ik dacht, ik wil een zine bouwen hier. Ik ben er helemaal klaar mee. En toen gaf Arjen mij ook het gevoel dat ik dat mocht doen. Toen had ik Lijpen geboekt. Had ik wat artiesten, wat opbouw. En volgend jaar stond ik alweer in de popzaal, weet je wel. Had ik opeens Boef geboekt. En toen Moula B en Louis en toen uitverkochte zalen. Ja, jaren daarna is het weer wat minder gegaan.
Ja.
Maar toen heb ik eigenlijk de gigant ontmoet. Die mij ook heel veel vertrouwen gaf. Mm. Niet zozeer op het gebied van het artiest zijnde. Maar op het gebied van, jij mag mensen motiveren en inspireren. Want jij kan dat. En nu is het zelfs op het punt dat ik de gigant help. Hoe zij mensen soms kunnen motiveren en inspireren. Ja. Maar destijds begon ik toen eigenlijk geld te verdienen met muziek. Want dat kon daarvoor ook niet.
Nee.
Maar dan niet door de shows, maar door middel van workshops of wat dan ook. Maar ja, met de schuld van gokken hou je uiteindelijk geen geld over. En moet je het geld afstaan. Maar ik begon wel geld te verdienen, zeg maar.
Ja.
En dat, heel mooi, man.
Ja.
Arjen heeft heel veel betekend eigenlijk destijds.
Arjen is shit, luister.
Arjen is de shit, man. Arjen.
Ik zal een tegeltje plakken.
Een tegeltje, bro.
Ja, ja. Ja, cool. Ja, vet. Vet dat hij dat vertrouwen inderdaad op die leeftijd ook aan jou al heeft gegeven.
Ja, ja. Lijkt me heel risicovol ook. Maar heeft hij wel gedurfd, zeg maar.
Je hebt het waargemaakt.
Ja, ja. Hey.
Maar, voor de luisteraar die niet weet wat passievrucht is, wat is het?
Ja, dat is gewoon een talentontwikkelingsproject. Kunnen mensen jaarlijks auditie doen, gaan 4-5 mensen door en die krijgen een half jaar begeleiding, een eigen clip. Maar het doel is gewoon altijd om in een half jaar 4 nieuwe talenten in Apeldoorn te laten broeien, te laten geloven in zichzelf, ze wat faciliteiten gunnen, ze kennis laten maken met de gigant, zodat ze langdurig mee kunnen gaan in de muziekscene in Apeldoorn. Maar er is altijd een winnaar, het nieuwe talent van Apeldoorn.
Ja.
En nu is het een beetje een soort van naam die iedereen kent, waar soms evenementen van georganiseerd worden. Maar met de hoofddoel wel de talentenjacht, zeg maar.
Ja, ja. En ik merk zelf altijd dat ik wedstrijden best wel lastig vind. Mm-hmm. Maar je doet dit nu al, weet ik veel, 5 jaar of zo?
Vijf jaar sowieso. Ja.
Toch blijft dat wedstrijdelement blijft er wel in zitten.
Mm-hmm.
Ik kan me ook voorstellen dat dat wel meer bij de scene past.
Mm-hmm.
Heb je daar wel eens ooit ook op die manier over nagedacht? Van ik wil dat er niet in hebben of juist wel? Of is er een hele duidelijke reden waarom je dat er juist wel in hebt of niet?
Ja, ik heb ook de doorgroeimogelijkheid of zo voor passievrucht. Kijk, iemand die eerst meedeed is later jurylid. Of die treedt op en die krijgt betaald voor hetzelfde evenement. Kijk, eerst was het mijn project waar ik projectleider was. En nu werken de 5-6 artiesten mee uit Apeldoorn ook aan het project. Al geven ze 1 masterclass. Waardoor het gewoon heel duidelijk is van, als je meedoet met passievrucht ben je nieuw, moet je wat leren. En op een gegeven moment ontgroei je dat. En hoor je gewoon bij de zien en support je passievrucht. En dat is de hele tijd wat ik probeer uit te leggen. Het is gewoon een soort van kweekvijver.
Ja.
Uiteindelijk ben je onderdeel van het geheel als je daarin stroomt. Want het is een hele mooie mogelijkheid om in een aantal maanden je aan de hele zien te laten zien. Je leert iedereen kennen. Want Jocks komt een keer langs, die komt een keer langs, die komt een keer langs. En,
ja, dus van deelnemer word je inspirator en dat blijft zo cirkelen, zeg maar. Dat je de echte talenten van die van onderaf groeien op. En dan uiteindelijk gaan ze weer hun kennis en ervaring doorgeven aan de mensen die net beginnen.
Dat ik, uiteindelijk wil ik graag Arjen zijn. Dat ik zeg, jij mag het doen, snap je? Niet dat ik projectleider hoef te zijn, maar dat dit niet eens meer mijn project is. Want op een gegeven moment groei ik daar natuurlijk ook overheen, geloof ik in.
Ja.
Dat iemand zo ver is, dat hij ook de neiging voelt om een project te dragen. En dan ga ik die concurrentie juist niet aan, maar gun ik het hem. Omdat ik het niet als concurrentie zie, maar als samen iets moois opbouwen. Of het project er nou wel of niet naast elkaar kunnen bestaan, zeg maar. Zo.
Ja.
En ik geloof wel dat artiesten dat voelen, de meeste. En daarom ook het accepteren dat het een wedstrijd is.
Ja.
Nou, dat het eigenlijk geen wedstrijd is, weet je wel.
Ja. Uiteindelijk, je blijft er toch altijd betrokken bij.
Ja,
ook al win je niet, ja.
Dat is het een beetje. Je wint ook niks. Soms heb ik een clip weggeven, soms heb ik... je wint ook eigenlijk niks. Alleen, je hebt gewonnen, ja, joh.
Ja, vet.
Gek, hè, dat je een talentjacht hebt waar je niks wint. Je wint alleen winnaar zijn.
Ja,
Ik heb wel eens een beker of zo gegeven, maar je hebt nooit een tastbare prijs gegeven van een 101 sessie of dit, weet je, dat was ze niet.
Nee.
Het was alleen, maar toch wilden ze winnen.
Ja. Ja, uiteindelijk is dat, lijkt me ook wel, ik bedoel, je had het natuurlijk met je rap battles, dat je daar al, dat doe je ook omdat je gewoon die andere verbaal af wil maken. Dus,
tuurlijk.
Weet je wel, je wilt daar ook winnen. Het is een beetje, die strijd zit ook wel een beetje in de scene. Toch,
tuurlijk, man. Ja. Tuurlijk. Gewoon de beste willen zijn. Ja.
Nee, ik bedoel, jij wilt de volgende dag op school, wil jij daar over het schoolplein lopen en niet iedereen weet, ha, fuck jullie, ik heb gewonnen.
Ja, zeker, man.
Ja. Hey, en vet. We hebben nog een track. Zullen we die luisteren?
Ja, is goed, man.
Wil je er iets over zeggen? Of wil je eerst luisteren?
Ja, ja, is wel, ja, we kunnen wel eerst luisteren. Ik denk dat de meeste mensen de track niet kennen. Dus, ja.
Ik heb hier voor moeten vechten. Ik kan niet wachten op geluk. We zitten hier niet bij de rug.
Ik zie nu een beetje zon. Ik heb in de mist gewoond. En probeer me niet te raken, want je mist gewoon. Waterdicht, gesprekken worden gevist gewoon. Ik deed zeg maar heel dom, maar ik wist gewoon. Huh? Ik kan me niet mengen met je shit, fuck shine. Wij rennen juist voor licht, in de nacht actief. Geen tasjes dief, om mijn hoofdpijn. Matima, we rennen niet voor niks, hè? Huh? Ik ben gekomen om te pakken wat van jou is. En dat je trouwt, wil niet zeggen dat ze trouw is. Locked up, ken een boy die bij de blauw is. Fucked up, omdat ze mattie bij zijn vrouw is. Dit is mijn stijl, never jouw shit. En echte strijders pompen mij, never jouw shit. Dit is mijn stijl, never jouw shit. En echte strijders pompen mij, never jouw shit. Het kwam niet zomaar uit de lucht. Ik heb hiervoor moeten vechten. Ik kan niet wachten op geluk. We zitten hier niet bij de rechter.
Ja, man.
Uit de lucht van Lijpen.
Ja, ja. Ja, het gaat eigenlijk ook wel om het hele album, Levensles. Maar kijk, ik hou gewoon van rap. Je weet toch, gewoon spitten. En maar hoeveel gasten in Nederland rappen nou echt, snap je, bro? Het is allemaal een beetje wijfachtig, wijze van spreken. Zo, gewoon om eerlijk te zijn. En Lijp is gewoon, hij spit zijn verhaal. En bij die Poonshow-tijd had ik een rode kaart battle. En Lijp ook, weet je, Lijp droeg een bontjas. En hij was net als ik. Hij hoorde er niet bij, weet je wel. En twee events later was hij de man. Was hij de man, weet je wel. Maar toen heeft hij de eerste passievrucht opgetreden bij ons. En hij heeft altijd, dat heeft voor mij ook gevoel gehad van, ik blijf jou supporten. Weet je, ik kom ook gasten in de zien tegen. En ik heb altijd een band. Als ik een band met iemand heb, voel ik je muziek des te meer. Ik luister eigenlijk bijna geen muziek. Soms een beetje wat eruit komt. Ik kan mezelf de hele dag luisteren. Ik kan mijn vrienden de hele dag luisteren. Maar ik kan hem ook de hele dag luisteren. Niet omdat ik hem goed ken, maar omdat ik een klein stukje van zijn verhaal daadwerkelijk heb gezien.
Ja.
En het geloof. En dat is voor mij genoeg. De agressie, de hele hype, de motiverende wat erin zit. Hij motiveert zichzelf in zijn tracks. En dat gevoel heb ik er ook bij. En ik weet dat er heel veel rappers zijn die niet daarom rappen. En daarom vind ik hem heel vet. En heb ik dit nummer ook gekozen. Het kwam niet zomaar uit de lucht. Ook voor hem niet.
Ja.
En dat hebben mensen wel gevoel van. Lijpen, dealer, stoere jongen. Nee, is ook gewoon een guy die bij Poonshow meedeed en de eerste battle heeft gefaald. En ja, is gewoon precies dezelfde onzekerheid die ieder mens heeft. Daarom heb ik ook die track een beetje gekozen van, hey, het is gewoon, ja, zelfs de stoerste guy is ook gewoon daar begonnen.
Ja.
Dat dus eigenlijk, man.
Ik hoor daar wel een beetje, dat is, zeg maar, ik voel wel een beetje dat je je soort van kunt identificeren aan hem.
Ja, ja, zeker. Maar ik identificeer me gewoon met iedereen die motiverend wil zijn voor mensen.
Ja.
En dan in een... En ook met energie. Ik hou gewoon van die boosheid in muziek. Ja. Daar hou ik gewoon van. En dat heeft hij. Dat vind ik heel vet, man.
Ja, want je hoort ook echt wel inderdaad een soort fel. Je hoort gewoon echt vuur gewoon in dat hij wil het eruit gooien of zo. Ja.
Ja.
En ook door die, dat vind ik ook wel vet in die beat erin zitten. Die zo slepende, die lage...
De heel melancholisch is het altijd zijn ding. Ik weet niet, man. Ik voel het gewoon. Ik voel het. En dat, als ik het voel, ja, wat moet ik dan... Ik kan ook zeggen, ja, hij is ook rapper. Ik vind niet hard. Ja, hij is gewoon hard.
Ja.
Gewoon keihard, man.
Ja.
Ja, kijk, wat ik vooral vet vind, kijk, ik luister albums van artiesten. En bij hem, van het eerste album tot het laatste album, je merkt ook, hij laat de straat meer los. Zijn vrienden of vast of dit. Hij begint te bidden. Hij krijgt een vrouwtje. Ik zie gewoon het verhaal volg ik. En dat vind ik heel interessant.
Ja.
Als jij mij nog 20 rappers kan geven die ook Nederlands rappen, want dat vind ik gewoon nice, die datzelfde hebben, dan zou ik dat ook vet vinden. Maar ik vind het niet. Ja, Fresco doet dat ook, maar ja, ik weet niet. Dat was meer voor mijn jeugdartiest. Dus ik zal het nu nog wel checken, maar ik pomp dat niet meer de hele dag door.
Ja. Ja, dus Lijp is meer van deze tijd.
Ja, ja, ja. Is meer van deze tijd. Ja, en over 2 jaar ben ik het weer, dus dan is Lijp weer weg, toch? Nee, joh.
Goeie brug naar, naar de toekomst. Oké, cool. Afgelopen 7 december?
6 december.
6 december.
Ja.
Even Apeldoorn uitgebracht.
Ja, man.
Het was ook de dag dat je een 101 uitbracht.
Ja, ja, ja.
Dag na een release show gedaan.
Ja.
Week erna uit mijn hoofd Phoenix sessie gedaan.
Ja.
ja, toen konden we niet meer om je heen, toch? Nee, ik bedoel, je hebt 2 weken tijd even een soort van alles gedaan.
Ja.
Best wel veel.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen? Hoe die periode was dat je het uitbracht, dat je een 1-0-1 ging doen. Ik bedoel, je zei net, jongensdroom. Jongensdroom.
Ja.
Kun je eens meenemen in dat hele proces? En misschien begint het ook al eerder.
Ja, het begint gewoon in 2018. Daar had ik dan een vlogdis gemaakt. Er waren heel veel vloggers, Armo, Famke Louise, die disten destijds.
Ja, geen genade.
Geen genade. Dus die rapte, daar was ik op tegen. Ja, dus op YouTube staat Rio Spotify alleen op YouTube. Man. Ja, daar was ik op tegen. En die vlogdis ging viral. Nou, dat was een eerste hypeje. Toen begon ik met freestylen met Dani. Tweede hypeje. Uiteindelijk van die hypes kreeg ik een deal bij Zware Jongens. Het label van Pornshout Battles. En daar heb ik eigenlijk naar Even Apeldoorn Bellen toegewerkt. Nieuw freestylen met Dani seizoen gestart. Maxi singles gedropt. Maar uiteindelijk in oktober toch besloten om uit elkaar te gaan. En toen in dat hele kwartaal het hele plan gemaakt. Dus geprobeerd om de 1-0-1 te fixen. De release party, alle tracks. En het is gelukt. En dat was voor mij het kick-off om mijn eigen label gewoon te runnen, man.
Ja,
en nu is het
Trontois.
En nu vanaf 2020 is het ook echt. Wil ik gewoon gaan concurreren met Van Klasse of Avalon, zeg maar bij wijze van spreken. Niet in de Topnotch of Noah's Ark, dat wordt er nog niet. Maar ik zou wel met de B of C label, zeg maar, in Nederland willen concurreren. En ik geloof ook echt dat het gaat lukken. Ja, dat eigenlijk. Ik heb voorheen met Balder dat opgestart.
Ja.
Nu zijn we gewoon veel meer mensen bij elkaar gekomen. Balder is ook bijvoorbeeld nu meer naar het artiest zijn gegaan. Hij heeft helemaal geen zin in het hoofdpijn van manager en zo zijn. En ik vind dat heel leuk.
Ja.
En nu is ons plan gewoon mijn muziek, maar ook de andere artiesten van het label uitbrengen.
Ja.
Maar ik sta wel in de spits.
Ja.
En vanuit Even Apeldoorn Bellen was gewoon het startschot. En ik heb er nu 100.000 streams op. En ik ben geaccepteerd als rapper. Dat is wat ik probeerde met die plaat. Ik ben gefreestyled, ik heb gedist. Maar ik wilde dat niet meer. Ik wilde gewoon graag rappen. En mijn verhaal vertellen. En dat is daar begonnen en gelukt voor mijn gevoel.
Ja, dus dat weet ik ook wel uit eerder gesprek inderdaad met je. Dat je zei van, nou ja, dat freestylen, dat vind ik vet. Mm-hmm. En je doet het ook nog wel. Ik bedoel, afgelopen zaterdag.
Ja, zeker.
Deed ik nog wel. Maar je wilt wel gezien worden als die rapper in plaats van die battelaar of freestyler of whatever.
Ja, of alleen freestyler. Als het rappen met freestyler is, vind ik het ook al top. Maar het rappen moet wel de... Ik denk, ja, heel eerlijk, ik ga dit jaar sowieso freestyler met Dani terugbrengen.
Ja.
Maar ze moet het missen. Weet je, ik heb veel gegeven en ik heb gewoon heel veel mijn zoektochten gedaan om te kijken wat ik vet vind. En nu heb ik plaat gedropt, ga ik lekker ook een beetje op de achtergrond zitten, genieten van een paar shows en kijken we gewoon wat ik ga doen.
Ja.
En ik heb wel echt vertrouwen in het aankomende jaar, omdat ik geloof dat we gaan groeien. En we zijn nu al best ver. Dus ik ben gewoon benieuwd waar we straks gaan komen.
Ja.
Ik heb niet het gevoel dat ik achteruit of zo ga. Dat is nooit echt gebeurd qua muziek.
Nee. Ook niet toen je vroeger je eerste battle
gemaakt hebt. Nee, toen maakte ik ook snel eigenlijk weer een schakel, man.
Ja.
Ik isoleer me dan vaak. En dan wil ik gewoon bewijzingsdag van. Ik kan het wel, weet je.
Ja, ik vind dat vet, dat je inderdaad is, tenminste dat hoor ik in de afgelopen uur of zo, dat we aan het praten zijn, hoor ik dat gewoon continu terugkomen. Dat van, overlevingsdrang, super eerlijk, weet je wel, en ook kwetsbaar, dat vind ik ook echt wel heel sterk, dat je dat zo durft uit te dragen. En gewoon, ik wil vooruit, met jouw ambitie, en dat vind ik heel tof om te horen ook. Is dat?
Thanks man bro, echt bedankt man. Ja, ik geloof ook echt in de artiesten, want zoals je ziet bij mijn 101 en Phoenix, ik neem ze mee. Ik neem Badr mee, ik neem daar Badr en Lieselotte mee. Terwijl het is mijn EP-ding en mijn ding.
Ja.
Maar dat boeit me helemaal niks, weet je wel. Het gaat mij gewoon om liefde krijgen, liefde geven, lekker genieten met elkaar.
Ja.
En ik zei bijvoorbeeld van de week tegen Dixon, dat is nu mijn manager, zeg ik tegen hem, bro, ik hoef niet meer bij 1-1 te staan. Hij zegt, daarom ga je hem nog een keer krijgen. Wordt helemaal gek. Dus hij vindt het mooi dat ik zo... Het hoeft niet meer. En de eerste dag had ik wel echt het gevoel dat het nog moest. Omdat het nu niet meer hoeft, ben ik gewoon rustig.
Ja.
En dan ga je voor mijn gevoel verder komen. Dat zei hij mij toen ook. Denk ik, ja, daar heb je wel gelijk in. Als je iets niet forceert, dan...
Ja.
Als je gewoon rustig afvalt, val je eerder af dan een dieet, bij wijze van spreken. Ja. Weet je zo.
Ja,
man. Ja.
Goeie nieuws.
Altijd terug naar eten, bro.
Ja. Naar chocomel en hamburgers.
Chocomel en hamburgers, man.
Hey, eigenlijk nog een laatste dingetje waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben.
Ja.
Is die 101, dat is iets magisch, lijkt wel. Voor heel veel mensen. Jij zei het ook al, het is jongensdroom.
Mm-hmm.
Eén, wat maakte ze magisch? En twee, kun je eens meenemen in hoe is dat daar gekomen, zeg maar? Er is op een gegeven moment een moment gekomen dat je contact kreeg met iemand.
Kijk, heel veel mensen, het is magisch om daar te staan, omdat heel veel mensen het kennen en je bekend kan worden. Maar ze brengen 50 sessies per jaar uit, waarvan er maar 10 hard gaan of 8 gaan.
Mm.
En voor mijn gevoel is het niet dat het uit het niks komt, maar ik heb me zoveel laten zien dat 101 weet wie ik ben. En dan ben je bijvoorbeeld in heel veel zo bij Club Hub, kom je iemand van 101 tegen, kom je hem weer daar tegen. Dan vragen ze jou uit jezelf voor een bars voor bars. En toen kwam een plaat. Toen heb ik ze gewoon een app gestuurd. Maar ik kon ze al een jaar geleden een app sturen. Maar mijn kracht is dat ik wacht tot ik het echt ook kan verwachten. En voor mijn gevoel was dit ook het moment dat het er moest zijn. Maar ik wist dat ik hem ooit zou krijgen. Dat het dit jaar zou komen. Omdat ik er ook echt hard voor gewerkt had. Ik voelde dat ze mij zagen. Want ze vroegen mij voor een bars voor bars sessie, weet je wel.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk ook echt gaan ervaren dat die magie best wel meevalt, weet je. Het is heel veel magie. Je hebt het gevoel dat het je wereld gaat veranderen. Maar zoals ik net zei, van de 50 sessies gaan er maar 4 miljoen halen, bij wijze van spreken.
Mm.
En ik zeg eerlijk, van mijn sessies ben ik nog een van de 10, 15 best bekeken sessies misschien wel van afgelopen tijd.
Ja,
maar dat zal me ook... Ja, terwijl iedereen die denkt, als ik bij 101 kom, maak ik het. Dat is wat mensen denken. Ik heb dat vroeger ook gedacht. Totdat ik wist dat ik er zou komen. Toen voelde ik al dat het niet zou zijn.
Ja, het is gewoon een van die pionnen in je hele, hele plan, zeg maar.
Zeker, man. En op het moment dat je het verkeerd timt, is het een nog kleinere steen in je muur. Ja. Je moet hem goed timen. Dan gaat hij heel veel impact geven.
Ja.
Dat heeft hij bij mij ook wel gedaan. En hij kon misschien nog meer impact geven. Maar ik vind het top. Ik ben er gewoon tevreden mee. Maar ik weet wel hoe je nog meer impact kan maken de volgende keer als ik het zou doen. Dus ik leer er altijd wel van. Ik ben altijd iemand, ik doe het en dan leer ik er graag van. En dan wil ik het graag beter doen.
Ja.
Niet voor de views, maar voor mezelf, weet je wel.
Ja. Alright.
Ja.
Sorry. Nee, wat wil je zeggen?
Ja, kijk. Het is niet ijdel bedoeld, weet je. Ik vind mezelf op dit moment een van de beste rappers van Nederland, snap je? Omdat ik kan freestylen, omdat ik gewoon heel skillwise ben. Maar hier in Apeldoorn merk je toch dat je soms tegen een producertje aanloopt, et cetera. Of je doet het met geringe middelen.
Hmm.
En dat merk je ook bij 101 Bars, dat als je daar binnenkomt, het als zo'n grote mannenwereld voelt, dat je een beetje overrompeld wordt. Ja. Omdat jij altijd het met geringe middelen hebt gedaan. Ik ben nooit de artiest geweest die €500 zomaar voor een hotelkamer kan boeken, omdat dat mooi moet voor een clip. Maar dat is wel wat de meeste rappers kunnen bij 101 Bars, want die hebben een mat in de druk zitten. SFB is door El Jeroelia gesponsord, toen ze er nog niet waren. Ik heb geen dikke sponsor, zeg maar.
Hmm.
En die geringe middelen, die kracht, daarom duurt het zo lang.
Ja.
Snap je? Als ik nu €50.000 mezelf pomp, ben ik er al over een maand. Maar dat wil ik ook niet. Snap je? Weet je wat ik bedoel te zeggen?
Ja.
En ik denk heel veel mensen komen er door 101. Maar dat is ook omdat ze voor en na 101 zo'n investeringsbudget hebben. Dat is, geld doet heel veel tegenwoordig. Dat is nog het laatste wat ik daar graag over wilde zeggen. Over
Ja, want dan vraag ik me gelijk weer af. Je zegt inderdaad van ze hebben geld, maar iedereen rapt. Iedereen, dit is heel generaliserend, wat ik moet zeggen. Maar veel gasten rappen ook moeilijk, ik heb geen geld, whatever dan. Mm-hmm. Maar is dat dan in jouw ogen dan niet waar of zo? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, het klopt. Ik snap de vraag niet zo goed, bro.
Nou ja, omdat dat veel rappers ook toch, die rappen ook van oké, ik heb geen geld of whatever. Mm-hmm. Het is een beetje generaliserend,
ja, wat ik
zeg, natuurlijk. Ook jongens die gewoon al wel daar zijn.
Skere tijden.
Ja.
Ik snap een beetje wat je bedoelt. Het is ook vaak zo. Heel eerlijk, gewoon zonder blad voor mijn mond. Weet je hoeveel rappers er zijn die geld in hun zak hebben? Mm. Maar een beste mattie is een dealer. En die gelooft in ze. Dat is gewoon een beetje het rapwereldje in Nederland. Of met SFB, met Elia. Je bent in Den Haag. Voetballer ziet jou. Een beetje vrienden van elkaar. Maar als jij rapt en je bent heel gepassioneerd, dan vind je dat soms ook leuker om naar je werk te gaan. Dus vandaar dat heel veel artiesten ook minimaliserend vaak leven, omdat ze zo graag willen.
Ja.
En sommige artiesten zullen er ook wat naast doen of wel een goede ding hebben. Maar mijn gevoel is vaak de omgeving die ze erbij ondersteunt, omdat ze erin geloven.
Ja.
Ik heb ook fake it till you make it een beetje, zeg maar.
Ja, dat is een beetje uiteindelijk is dat wat iedere artiest doet.
Ja.
Bepaald creëert een bepaald imago.
Ja.
Ja, ja.
Ja, dat. Ik denk, Famke Louise was er niet geweest van de Busy. En Lil Kleine is er wel, maar hij was er niet geweest van de netwerk van Lange Frans. Maar het is niet alleen dat. Het is ook het investeringsbudget van Topnotch. Het investeringsbudget van iemand.
Ja.
Topnotch kan gewoon 20 advertentiebureaus opkopen als er een clip uitkomt. Dat kan ik niet met mijn label. Dus daar ga je heel moeilijk tegen concurreren, zeg maar.
Ja.
En dat vind ik wel mooi om dat aan te gaan. Met geringe middelen hetzelfde te bereiken. En ik geloof dat het gaat lukken.
Ja.
Zo eigenlijk.
Een overlevingsdrang.
Ja, overlevingsdrang, bro. Ja, toch?
Ja. Pet. Is er nog iets wat je kwijt wil? Ik heb vet veel gevraagd. Ik wil nog veel meer vragen eigenlijk.
Ja, maar ik wil bijna zeggen dat het gras groener is aan de overkant, bro. Gewoon als voortgenapje voor gras, maar ik weet niet wat ik moet zeggen, man.
Cool. Daar sluiten we mee af.
Sluiten we daar mee af. Ja, thanks, bro. Yeah.